We willen met elkaar het woord van de Heere openen. En de schriftlezing vindt u in het Oude Testament. We lezen met elkaar de 90ste psalm. Psalm 90 is de schriftlezing. Een gebed van Mozes, de man Gods. Heere, gij zijt ons geweest een toevlucht van geslacht tot geslacht. Eer de bergen geboren waren en gij de aarde en de wereld voortgebracht had. Ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt gij God. Gij doet de mens wederkeren tot verbrijzeling en zegt, keer weder gij mensenkinderen, want 1000 jaren zijn in uw ogen als de dag van gisteren, als hij voorbij gegaan is en als een nachtwaken. Gij overstroomt hen, ze zijn gelijk een slaap. In de morgenstond zijn ze gelijk het gras dat verandert. In de morgenstond bloeit het en het verandert. Desavonds wordt het afgesneden en het verdort. Want wij vergaan door uw toorn en door uw grimmigheid worden wij verschrikt. Gij stelt onze ongerechtigheden voor u, onze heimelijke zonden in het licht uws aanschijns. Want al onze dagen gaan heen door uw verbolgenheid. Wij brengen onze jaren door als een gedachte. Aangaande de dagen onze jaren, daarin zijn 70 jaar. Of zo wij zeer sterk zijn, 80 jaar. En het uitnemendste van die is moeite en verdriet. Want het wordt snellijk afgesneden. En wij vliegen daarheen. Wie kent de sterkte uw toorns en uw verbolgenheid, nadat gij te vrezen zijt? Leer ons alzo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen. Keer weder, Heere, tot hoe lang, en het berouwen u over uw knechten. Verzadig ons in de morgenstond met uw goede tierenheid. Zo zullen wij juichen en verblijd zijn in al onze dagen. Verblijd ons naar de dagen in de welke gij ons gedrukt hebt, naar de jaren in de welke wij het kwaad gezien hebben. Laat uw werk aan uw knechten gezien worden, en uw heerlijkheid over hun kinderen. En de lieflijkheid des Heeren onze Gods zij over ons. En bevestig gij het werk onze handen over ons. Ja, het werk onze handen. Bevestig dat. Deze middagmorgen willen we met elkaar luisteren naar het woord van de Heeren, zoals dat tot ons komt vanuit de 90ste psalm en wel de laatste 2 versen. Vers 16 en 17 van de 90ste psalm. Waar het woord van de Heere, onze tekst, luidt. Laat uw werk aan uw knechten gezien worden en uw heerlijkheid over hun kinderen. En de lieflijkheid des Heeren onze Gods zij over ons. En bevestig gij het werk onze handen over ons. Ja, het werk onze handen, bevestig dat. Geliefde gemeente, we zeggen het wel eens, een goed begin is het halve werk. En daarmee bedoelen we dat de eerste indruk, de eerste stappen of de eerste daden van groot belang zijn. Denk maar aan een beginnende docent. Het is van groot belang hoe hij de eerste weken voor de klas doorkomt. Of dat geldt ook voor dat meisje dat net begonnen is aan een nieuwe baan. In die proeftijd van 2 maanden zal ze zich ook hebben te bewijzen. En de eerste indruk die een jongen maakt bij zijn schoonouders is meestal ook doorslaggevend. Een goed begin is het halve werk. En dat zal straks ook weer gelden voor de boer die het land op mag gaan om het te gaan bewerken. En als er een paar goede dagen aankomen, wil hij zoveel mogelijk werk al gaan verrichten. Dan is het al maar gebeurd. En de moeder probeert in de vroege morgen al veel werkzaamheden in het huis te verrichten. En met het maken van jouw schoolwerk kun je beter ook maar niet al te lang gaan wachten. Je kan er maar het beste vroeg aan gaan beginnen. Maar als nou een goed begin het halve werk is, dan is het wel nodig om goed te beginnen. Want stel je maar eens voor dat je in het voren huiswerk gaat maken. Want dan denk je voor jezelf, dan heb ik in elk geval al een beginnetje gemaakt. Maar als jij dan de verkeerde stof maakt, dan heb je er nog niks aan. En als een boer straks in alle vroegte het verkeerde zaait, dan is al zijn werk toch nog voor niets geweest. Nee, het begin dient ook werkelijk een goed begin te zijn. Want wie bij het verkeerde begint, die heeft te vrezen voor de uitkomst. En we staan nu aan het begin van een nieuw seizoen van zaaien, bewerken en oogsten. En op een dag als vandaag mogen we stilstaan bij onze arbeid. Maar juist dan is het ook nodig om werkelijk goed te beginnen. En onze tekst wil ons daarin de weg wijzen. En daarin wordt ook de juiste gestalte voor biddag getekend. We zetten als thema boven de prediking een gebed op biddag. Allereerst een bede om de ervaring van Gods werk. En in de tweede plaats een bede om de bevestiging van ons werk. Een gebed op biddag. Een bede om de ervaring van Gods werk. En in de tweede plaats een bede om de bevestiging van ons werk. Het is een goede gewoonte om op biddag samen te komen in het huis van God. We mogen hier met z'n allen een zegen afsmeken voor het gewas op het veld. Maar het is niet alleen biddag voor de boer. We bidden voor alle bedrijfstakken. Er is gebed voor de visser, voor de docent, voor de juffrouw, voor de klas, voor de moeder in haar gezin, voor het kind op school of voor de directeur van dat bedrijf. Het is biddag voor alle arbeid. En we belijden het op deze dag: aan Gods zegen is alles gelegen. En voor elk levensterrein hebben we die zegen van God ook nodig. En wie dat verstaat, die heeft ook biddag nodig. Een afgezonderde dag waarmee we onze afhankelijkheid aan de Heere betonen. Want Hij is toch de gever van alle goede gaven. En Hij kan de zegen schenken, maar Hij kan die ook rechtvaardig inhouden. En Hij kan voorspoed geven, maar Hij kan de weg ook door het donker laten gaan. Dan is het toch wel de vraag hoe wij nu bidden. Immers, een goed begin is het halve werk. Wie met een verkeerde gebedshouding op biddag in de kerk is gekomen, die hoeft dan niet te rekenen op Gods zegen. En daarom is het ook zo van belang om het gebed van Mozes op ons in te laten werken. Want deze man Gods, die is toch door de Heere ook ingeleid in de verborgenheden van Gods koninkrijk. En de Heere heeft hem diepe inzichten willen geven. En het is treffend gebedsonderwijs dat ons hier wordt geboden. Het gebed van Mozes. Mozes, die wel de bidder bij uitnemendheid wordt genoemd. Een voorbidder. Dat komen we toch dikwijls tegen in de schrift. Denk maar aan de keren dat hij voor het volk in de bres sprong bij de Heere. En dan pleitte hij in alle ootmoed op de naam en op het werk van God. En in al zijn kleinheid en in al zijn nietigheid wist hij zich afhankelijk van de Heere. En dit gebedsonderwijs van die 90ste psalm wil ons nu bepalen bij de juiste gebedsgestalte. Bij die gestalte die ook verwachting mag geven. Maar het vraagt dan wel voor ons dat we eerst die gebedswoorden plaatsen in het geheel van die psalm. En ondanks dat sommige geleerden eraan twijfelen, zou ik toch deze bede willen toeschrijven aan Mozes. Mozes heeft dit lied geschreven. En waarschijnlijk zal hij dat hebben gedaan aan het einde van de woestijnreis. En we weten allemaal wel dat het volk van Israël 40 jaren door de woestijn heeft moeten trekken voordat ze Kanaan naar binnen mochten gaan. En Mozes heeft zich op het moment dat hij dicht, het is er even teruggetrokken van het volk. En dan zit hij daar mogelijk op een van de rotsblokken in de woestijn en kijkt hij wat om zich heen. En hij ziet het gebergte waardoor hij bepaald wordt bij de grootheid en de macht van de Heere, maar ook bij zijn eigen kleinheid. En hij kijkt naar het dal waar het volk van God verblijft. Het volk dat een lange weg heeft afgelegd door de woestijn. Een weg waarin het volk heeft geklaagd, waarin het heeft gemopperd. Velen van het volk zijn ondertussen al gestorven. Rampen zijn hen overkomen. En God bracht allerlei plagen over hen vanwege hun zonden. En het was voor Mozes een smartelijke weg. En hij ging eronder gebukt. Het bracht hem tot tranen. En het deed hem uitroepen, want wij vergaan door uw toorn. En door uw grimmigheid worden wij verschrikt. Wat was het volk door diepe dalen gegaan? We lezen daar ook van in het 13e vers. Keer weder, Heere, tot hoe lange? Er waren dagen waarin de Heere het volk heeft verdrukt. Jaren waarin ze het kwaad hebben gezien. En in al die tegenslagen hebben ze de straffende hand van God gezien over hun zonden. Vol van tegenslagen. Een gevoel van malaise, getroffen door het onheil. Dat is de situatie waarin het volk verkeert. Dat grijpt Mozes aan. Want achter dat alles ziet hij de hand van God liggen. Die de zonde niet ongestraft laat. Want het was door eigen schuld dat het volk door die diepe woestijndalen moest gaan. Maar Mozes, die draagt het volk op zijn hart. En daarom wordt hij ook zo aangegrepen door deze weg. En dat brengt hem in het gebed. Een gebed om een onverdiende zegen. Want er zijn tijden geweest, en we lazen dat net, van moeite, zorg en van tegenslag. Maar nu wordt er gebeden of de Heere het anders wil maken. Mozes bidt om Gods genadige hulp voor de toekomst. Want dat alleen geeft een nieuwe morgen na een nacht van onheil en van druk. En zo wordt er gebeden om de verzadiging van Gods goede tierenheid. En wordt er gesmeekt om de zegeningen van God. Maar dan is het wel van belang dat we gaan letten op de inhoud van de woorden die Mozes gebruikt in zijn gebed. Want het is toch vaak zo dat de inhoud van onze gebedswoorden ook laten zien waar we geestelijk gelegerd zijn. Want we hebben dikwijls heel wat te bidden en we hebben heel wat te vragen. We hebben God voor zoveel zaken in het leven nodig. Misschien herkent u dat wel uit uw eigen leven, dat u God zoveel te vragen hebt. Je hebt zoveel zorgen die je wil neerleggen voor het aangezicht van de Heere. En dat is ook goed, dat mogen we ook zeker benadrukken op deze biddag. Bij alles wat we de komende maanden wensen aan en op te pakken, kunnen we uiteindelijk niks beters doen dan op de knieën terecht te komen en te smeken of de Heere ons wil helpen. Want daaruit blijkt dat we het van de Heere verwachten en dat we God nodig hebben op onze levensreis. En dan is er niets beters om met gevouwen handen en gebogen knieën voor Gods aangezicht te verschijnen. Afhankelijkheid te betonen aan God in de hemel. En daarom bid ook maar veel. Maar daarmee is niet alles gezegd. Het is fijn om u en jou hier vanmorgen in de kerk te mogen ontmoeten. Maar het gaat er wel altijd om die vraag. Wat bidden we nu? En waar vragen we om? Welke woorden gebruiken we in ons gebedsleven? Want het is toch zo van onszelf. Kunnen we niet bidden? En weten we de juiste woorden niet te vinden? Dan komt toch die bede van de discipelen op ons af. Heere, leer ons bidden. En dan mag juist vanuit onze tekst, mag er ook gebedsonderwijs worden gegeven. Want daar wijst de Heere de weg aan hen die zo kunnen dwalen in hun gebedsleven. Die niet weten wat ze bidden moeten. die niet weten wat ze aan de Heere vragen mogen en wat ze aan de Heere vragen zullen. Ze weten niet wat goed voor hen is. Misschien zit u zo in de kerk. U bent wel op biddag gekomen in de kerk, maar eigenlijk komt er geen woord over uw lippen. Je weet niet wat je bidden zult. Er is zoveel wat je nodig hebt en er is zoveel wat je ontbreekt. Maar wat zult u vragen? Wat is goed voor u? Nou, luister dan naar die beden van Mozes. Maar daarin komt toch treffend gebedsonderwijs tot ons. Dan zien we die man Gods op de knieën liggen. En we horen de woorden omhoog stijgen. Heere, laat uw werk aan uw knechten gezien worden. Bidt hij dan allereerst om zijn eigen behoeften? Komt hij dan allereerst met zijn eigen nood? Komt hij als eerste met zijn eigen wensenlijstje? Zijn voorkeuren, zijn vragen, zijn twijfels? Nee, laat uw werk aan uw knechten gezien worden. Uw werk, dat staat bij Mozes voorop. Het gaat Mozes niet allereerst om zijn eigen werk. Hij vraagt niet eerst om de zegen van de Heere over zijn arbeid. Maar hier wordt gevraagd naar Gods werk. En er is geen beter en voor God aangename gebed dan de bede waarin allereerst wordt gevraagd om het werk van God. En die bede zal ook zeker worden verhoord. Hier vinden we nou de juiste gebedsgestalte. We kunnen zoveel vragen in onze gebeden. We kunnen zoveel verlangens bij de Heere neerleggen. We hebben dit nodig. We kunnen daar niet zonder. We zouden graag van dit kruis worden verlost. En we zouden liever zien dat onze weg anders zou gaan. We willen zo graag onze diploma's behalen. En we hebben zo onze wensen met betrekking tot onze werkkring. En voor het gezinsleven hebben we ook zoveel te vragen. Mozes heeft dat ook. Mozes heeft ook zijn begeerten, zijn verlangens en zijn idealen. Maar hij begint daar niet mee. Als Mozes bidt, komt er eerst wat anders. Laat uw werk aan uw knechten gezien worden. Het gaat in het gebed dus niet allereerst om u, om jou of om mij. Het gaat ook niet om de dingen die ik mag doen. Want als dat in onze gebeden centraal zou staan, ja, dan kan het misschien best nog wel zo zijn dat wij en ook de wereld onze arbeid als geslaagd beoordeelt, maar dat het van Gods kant uiteindelijk maar weinig voorstelt. Want hier wordt nou gevraagd naar en om het werk des Heren. Wat is dat een wonder als dat in ons leven voorop is komen te staan. Dat mag ook een les zijn, ook op biddag. Dat het eerst dient te gaan om Gods werk. Dat de rollen moeten worden omgedraaid. Want weet u, dat vraagt ook om te sterven aan onszelf. Want van nature zetten we toch allemaal het liefst onze zaken en onze bezigheden op de eerste plaats. We dringen het liefst voor. We willen onszelf op de voorgrond plaatsen. Dat zit toch zo in ons bloed. Dat we bezig zijn met onszelf. Wat is het dan nodig om te sterven aan onszelf? Dat ons eigen ik de dood ingaat. Dat alles van onszelf, dat daar een dikke streep doorkomt. Door ons eigen werk, ons willen, ons verlangen en ons doen. Dat alles uit handen wordt genomen, opdat er maar één bede overblijft. Laat uw werk aan uw knechten gezien worden. Want als uw werk wordt gemist, dan wordt toch alles gemist. Want we kunnen en we mogen en we zullen dat straks ook wel doen. Want we kunnen en mogen straks ook vragen om een goede oogst, om mooie schoolresultaten, om goede cijfers voor het bedrijf, of om kracht om het werk dat op ons pad komt te kunnen verrichten. Uiteindelijk is dat niet het allerbelangrijkste. Het dient allereerst te gaan om het werk des Heren. Want daarmee hebben we alles. En daarmee ontvangen we alles. En daarin wordt de Heren vereerlijkt. En ontvangt Hij alle eer. Maar zegt u dan misschien, maar wat houdt het dan in, dat werk Gods? Dat is een terechte vraag. Want waar bidt Mozes nu eigenlijk om? Nou, en om een antwoord op die vraag te kunnen geven, is het allereerst weer nodig eraan vast te houden wanneer Mozes dit gebed heeft uitgesproken. Want we zeiden het al, het volk was op doorreis vanuit Egypte, vanuit het diensthuis, naar het beloofde land, naar Kanaan. En het was Gods werk om het volk uit Egypte te leiden en Kanaan in te brengen. Mozes die bidt dus dat Gods werk gezien mag worden in het inbrengen van Israël in het land der belofte. Gods werk wijst hier dus op de verlossing, doordat het volk Kanaan mag binnentrekken. Gods werk is hier de volkomen verlossing uit alle ellende. Het gaat hier dus om veel meer dan het schenken van zegeningen. Ja, God die was bezig om het volk te verlossen, maar hij moet ze nog wel naar Kanaan brengen. En daar bidt Mozes nu om. Want dat is een werk van God. In eigen kracht kan Israël het beloofde land niet binnenkomen. Ze kunnen geen vijand overmeesteren. Ze kunnen geen spijzen voortbrengen. Dat is toch ook wel gebleken in de woestijn. Daar is wel uitgekomen wie het volk in zichzelf is. Klein en nietig, zwak van krachten en vol van ongerechtigheden. En als het volk nou Kanaan wil binnentrekken, dan dient alles van de hemel te komen. Ze kunnen dat zichzelf niet geven. Het moet van Gods kant komen. En dat wordt ook geleerd, ook in het persoonlijke, geestelijke leven. Want het is zo'n rijke zaak als een mens als eerste leert bidden om Gods werk. Want in zo'n gebed wordt God bedoeld. Het is een gebed dat wordt geleerd op de school van de Heilige Geest. Want op die school, dan wordt de mens van zijn troon afgehaald. En dan worden al onze werken geplaatst in het licht van de heiligheid van Gods wet. En dan worden al onze daden beoordeeld naar de maatstaf van Gods wet, die volmaakte gehoorzaamheid eist. En daar kunnen onze werken niet aan voldoen. En dan wordt u gedaagd voor de rechterstoel van God. En al jouw werken, al uw daden, al onze gedachten worden dan openbaar gemaakt. En de wet getuigt tegen u. En de wet veroordeelt u. En de Satan, die klaagt u aan. En u kan niks anders doen dan ook hem gelijk geven. Want als uw werken gedaagd worden voor het gericht van God, dan kunnen wij voor die heilige en rechtvaardige God in de hemel niet bestaan. Zo leert de Heilige Geest ons onze ongerechtigheden te kennen. En bepaalt Hij ons bij onze schuld voor God. En dan gaan we verstaan dat wij vastzitten in het diensthuis van de zonde. En dat we onszelf er niet uit kunnen verlossen, gebonden te zijn aan de banden van de dood. En dat de macht van de Satan, de inwonende zonde en de verleidingen van de wereld, dat die zo sterk kunnen zijn, dat we geen kant meer op kunnen. En dan kunnen we met onze werken, kunnen we niets beginnen. Dan stellen onze daden, stellen ook niets voor. Maar dat al onze werken de eeuwige dood verdienen. En zo alleen, zo raakt u aangewezen op Gods werk. En zo krijgt u dat verlossingswerk van de Heere zo nodig. Dan wordt geleerd dat alleen het wonderlijke werk van God redding kan geven. En dat voor een volkomen verlossing Gods werk nodig is. En wie zal daarbij dan niet gaan denken aan de Heere Jezus Christus, Want als het gaat om Gods werk ter verlossing, dan gaat het toch om die borg, om die middelaar en om die zaligmaker. De volheid van de tijd heeft God zijn Zoon naar deze aarde gezonden. En hij kon het zeggen dat hij heeft voleindigd het werk dat God hem gegeven heeft om te doen. Want het werk Gods, dat is toch het werk van Christus. We hebben een werkzaam God in het verkiezen tot de zaligheid. Maar in Christus Jezus ook in het verwerven van de zaligheid. Want die Jezus, die heeft geen rust gekend. Zijn leven bestond uit werken. En het was zijn wil en zijn begeerte. Het was zijn begeerte om de wil van zijn Vader te doen. En zo heeft hij er op de aarde rondgewandeld om goed te doen. Zijn werk bestond uit de genezing van zieken, uit het herstel van bezetenen, uit het uitwerpen van de duivelen en het redding geven aan anderen. En zo heeft hij dag en nacht gewerkt. En zo heeft hij de zaligheid verworven. En heeft hij de verlossing verdiend. Dat is Gods werk bij uitstek. Het verlossingswerk van de Heere Jezus Christus. Want hij heeft in de weg van recht een eeuwige gerechtigheid aangebracht. En daarvoor moest hij de straf dragen. En moest hij onder Gods toorn doorgaan. Maar kon hij het ook zeggen? Het is volbracht. En dat werk, dat is volkomen. Daar mankeert ook helemaal niets aan. In de eeuwige vredesraad zei hij het al. Zie, ik kom, o God, ik heb lust om uw welbehagen te doen. En uw wet is in het midden van mijn ingewand. Dat werk heeft hij volkomen volbracht. En zo alleen kunnen zondaren verlost worden naar recht. Want er is een eeuwige gerechtigheid aangebracht. En als de Heilige Geest dan gaat werken in uw leven, dan is dat ook het eerste waar u zich om gaat bekommeren. Om Gods werk. Daar is het u om te doen. Gods werk, daar verlang je naar, om gered en verlost te worden uit het diensthuis van de zonde, door het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. En dat doet bidden. Laat uw werk aan uw knechten gezien worden. Dat is wat het allereerste en het allermeeste nodig is. Niet iets van ons, niet onze werken, maar Gods werk. Gods werk in de Heere Jezus Christus. En zo worden op biddag de zaken in het juiste perspectief geplaatst. Het gaat dus niet als eerste om ons werk en de zegen daarover. Maar het dient te gaan om Gods werk. Gods werk tot verlossing van de eeuwige verlorenheid. En Gods werk die bestaat doordat hij mensen trekt uit de duisternis en brengt tot het licht. En hebt u daar al om leren bidden? Heb je dat al nodig leren krijgen? Heb je God al leren bidden om zijn werk ter verlossing? Ja, dan hebben we de dood geschreven op onszelf. En dan verwachten we het ook niet meer van onze eigen werken. Maar laat dat nou ons gebedsleven mogen stempelen. De beden om Gods werk aan ons hart. Bidden. Om het werk van de wedergeboorte, de vernieuwing van het leven, om geloof en bekering. Maar dan bidt Mozes, en daar moeten we toch ook nog even de vinger bij leggen, dat dat werk mag worden gezien aan uw knechten. Nou, wat een knecht is, dat weten jullie jongens en meisjes ook wel. Misschien ben je op school wel eens een keertje knecht geweest van de juf of van de meester. Dat betekende dat jij die hele dag of misschien wel een hele week hem of haar hebt mogen helpen. Een knecht is dan ook iemand die aan een ander moet vragen wat hij moet doen. En een knecht Gods is dus iemand die aan de Heere vraagt wat hij moet doen. En zo'n knecht, die kiest geen eigen wegen. Nee, die knecht van God is geworden, die leert eigen wegen te verachten. En de weg van God boven alles te verkiezen. Dan zijn we baas af geworden. Dan zijn we van onze troon afgegaan. En onze hoogmoed heeft de doodsteek gekregen. En er gaat wat anders leven in uw hart. Heere, leer mij uw wil te doen. Dat is toch een kenmerk van het geestelijke leven. Want toen Paulus door de Heere werd gearresteerd, ging hij het er ook vragen. Wat wilt gij dat ik doen zal? En Mozes die bidt dus nu dat het werk van God aan Gods knechten gezien mag worden. Gezien. Het kan dus ook niet verborgen blijven. Het werk van God in het hart, dat komt er ook uit. Het wordt zichtbaar. Het wordt openbaar in die vrezen des Heren en in die wandel met God. Dan komt daar een aanroepen van God. En dan komt er een behoefte aan die borg en aan die middelaar. Maar dan leeft er ook de begeerte om in het leven met de Heren te wandelen. Dan worden de ogen als het ware geslagen op de Heere Jezus Christus. Maar dat is nou niet het enige wat Mozes voor bidt. Hij bidt ook van laat uw werk aan uw knechten gezien worden en uw heerlijkheid over hun kinderen. Dit gebed, dat raakt dus ook de kinderen. Ook de kinderen van de gemeente. Want wie immers zelf heeft leren bidden om het werk van God aan het hart, die gaat het ook zo gunnen aan de kinderen. En dan leeft er de bede of de Heere die Christus en zijn verlossingswerk ook wil toepassen in de harten van kinderen. Op biddag, het is maar een zijlijn, ik weet het. Maar op biddag bepaalt Mozes ons ook bij de bede om het zielenheil van de kinderen. En ouders, zeg nu eens. Bidt u daar ook om? Bent u daar ook mee bezig? Houdt dat u misschien wel eens uit de slaap, hoe het gaat met uw kinderen? Nee, dan niet allereerst op maatschappelijk gebied of op vlak van onderlinge verhoudingen. Maar zullen ze de Heere vrezen? Zullen ze die begeerte kennen om van Christus te mogen zijn? Zullen ze het verlangen kennen om als een arme zondaar weg te mogen schuilen achter het bloed van de Heere Jezus en om geborgen te mogen zijn in Hem? Want als er toch wordt gesproken over de heerlijkheid van God, dan wijst dat er ook altijd heen naar de Heere Jezus Christus. Want in Adam hebben alle kinderen, hebben alle mensen de heerlijkheid verloren. Maar wie door het geloof tot Christus wordt gebracht, die wordt bekleed met de heerlijkheid van Christus. Ja, buiten Christus is er alleen maar verderf. Maar wie in Christus is, die is bekleed met zijn heerlijkheid. En die mag ook het beeld van Christus gaan vertonen. En Gods heerlijkheid, die komt nou uit in het zalig maken van zondaren. En hij wil zijn heerlijkheid leggen over hen die in Adam alles verloren hebben. En het is zijn heerlijkheid om een dode zondaar tot het leven te roepen. En het is zijn heerlijkheid als de Heere Jezus Christus mag worden geopenbaard aan het hart. En het is zijn heerlijkheid als Gods wil mag worden betracht. En die heerlijkheid, dat geeft toch gebed voor ouders, maar ook voor de kinderen zelf. Dan mag je ook bidden om een nieuw hart. En dan mag je ook vragen of de Heere je wil leiden naar de Heere Jezus Christus. Dat heb je ook te doen hoor. Uiteindelijk elke dag opnieuw. Want dat is toch ook het allervoornaamste en het allerbelangrijkste. Dat die heerlijkheid van God in de Heere Jezus Christus ook over jouw leven mag gaan schijnen. Dat is wat we nodig hebben. Want buiten die kennis van de Heere Jezus kunnen we niet leven en kunnen we niet sterven. Dat is nou het belangrijkste gebed dat geleerd moet worden. De bede om uw heerlijkheid de bede om van de Heere Jezus te mogen zijn. En dan gaat Mozes verder. En de liefelijkheid des Heeren onze Gods zij over ons. Dan begeert Mozes om Gods liefelijkheid te mogen ervaren. Gods gunst sterkt hem meer dan de uitgezochtste spijzen. Dan hebben de mensen alles. Al hebben de mensen de rijkdom van de wereld, al kunnen ze alles kopen wat hun hart begeert. Bij Gods volk ligt dat anders. Want er kunnen zelfs tegenslagen en moeite hen niet deren, als ze Gods gunst maar mogen ervaren. En die bede, kennen we dat nou? Zijn wij nou verlegen geraakt om de liefelijkheid van de Heere in het persoonlijke leven, in het kerkelijke leven, in het maatschappelijke leven, dat het uiteindelijk ons daarom gaat, om de liefelijkheid des Heeren, die blijken van Gods gunst, die Hij wil wegschenken, om Jezus wil. Want dat mag toch het grootste zijn. Niets verdiend, alles te hebben verspeeld, en dan toch zoveel te ontvangen, als vrucht van het werk Gods, van het werk van Christus. Dat is nou die bede van Mozes. Het gebed waarin alles bovenal gaat om God. En om Gods werk. Maar daar blijft het dan niet bij. En dat zien we ook in onze tweede gedachte. Een bede om de bevestiging van ons werk. Want eerst wordt er gevraagd naar Gods werk. En als dat voorop staat, dan krijgt ons gebed ook een andere invulling. En dan gaan we anders in het leven staan. Dan krijgen andere zaken prioriteit. Dan vinden we andere dingen belangrijk. En dat brengt ons ook met een andere gestalt in de kerk. Dan gaat het niet meer om onze zaken en om de dingen van ons. Maar bovenal om dat wat van de Heere is. En dan komen onze eigen werken te staan in het licht van Gods werk. Dat brengt ook diepe afhankelijkheid met zich mee. Dan zullen wij het niet even klaar. Want zo kunnen we toch ook in het leven staan, ook in het maatschappelijke leven. Dat wij onze hand niet omdraaien om een klusje meer of minder. We hebben werkkracht genoeg. We weten van wanten en van aanpakken. En we weten ook hoe we in zo kort mogelijke tijd misschien wel zoveel mogelijk winst kunnen maken. En we hebben daar ook de kracht voor, want we staan in de kracht van ons leven. Dan kunnen we het soms zo ontzettend druk hebben. Druk met hard werken. We maken vele uren. En u denkt dat op uw werk alles van uw inzet afhangt. En heel de werkdag staat misschien onder tijdsdruk. En alles moet volgens planning verlopen. En de stress die druipt er vanaf. Want we moeten vooruit. Ook al kunnen we misschien helemaal niet meer. Als dat nou onze werkhouding is, is het dan niet heel lastig om de handen nog te vouwen en om de Heere nog te bidden om zijn zegen? Dat dan afhankelijkheid maar heel moeilijk kan worden beleefd. Mozes die wijst die andere orde aan. Gods werk dient voorop te staan. Gods werk met het oog op ons eeuwig behoud, maar ook Gods werk in zijn voorzienigheid. Want Hij is het toch die regen en droogte geeft. Hij is het toch die vruchtbare en onvruchtbare jaren schenkt. Hij geeft gezondheid en krankheid. Hij geeft hoogconjunctuur of laagconjunctuur, welvaart of armoede. En zo hebben we ook naar ons werk te kijken. Dat voorkomt dat we slaaf worden van onze arbeid. Nee, ons werk dient steeds weer onder de hoogspanning te staan van het gebed. Want we zijn toch afhankelijk van Gods zegen. Bij al het werk dat we mogen doen, kunnen we toch Gods gunst niet missen. Want we zijn zwak, we zijn hulpeloos en we zijn dikwijls zo zonder krachten. Wij kunnen geen regen maken en wij kunnen geen stormen stillen. En wij kunnen met onze ijver ook de economische neergang niet omkeren. Zullen we toch telkens weer achter hebben te komen? opdat we het ook in deze zaken van de Heere mogen verwachten. Algehele afhankelijkheid. Dat is toch ook de gestalte die past aan het begin van een seizoen van zaaien en van maaien. God beschikt over regen en over zonneschijn. God brengt ieder grassprietje voort. En God doet de gewassen op het land ook groeien. En daarom kunnen wij onze arbeid ook nooit voorop plaatsen. Maar altijd weer dient de Heere voorop te gaan. Zijn werk, zijn heerlijkheid, zijn liefelijkheid, zijn gunst. Daar moeten we het van hebben. En wie dat heeft verstaan, die doet ook niks meer in eigen kracht. Maar die heeft het geleerd met een Salomo. Zo de Heere het huis niet bouwt, te vergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan. Want aan de zegen van de Heere, daar is nu alles aan gelegen. Het is zo nodig dat de Heere ook tot het werk bekwaam maakt. En dat Hij het werk zegent. En daarom hoort Mozes ook bidden. Bevestig Gij het werk onze handen over ons. Ja, het werk onze handen. Bevestig dat. En dat is nou de bede van een die zichzelf niet meer vertrouwt. Zeker niet als het gaat om geestelijke zaken. Maar ook niet als het gaat om het tijdelijke leven. Die juffrouw die dagopening voorbereidt. Die docent die straks weer die lastige klas voor zich heeft. Die jongen met die repetitie. Dat meisje met die spreekbeurt op school. En die vrouw in haar huishouding. En die man die zijn bestrijdingsmiddelen klaarmaakt. Of die directeur van die grote onderneming. Dan hebben ze bij alles de zegen van de Heere zo nodig. Want het gaat Mozes niet om succes of om grote winsten. Het gaat hem om de zegen van de Heere. En daarom begeert hij in alles Gods leiding en Gods hulp. Bevestig Gij het werk onze handen. Ons dagelijks werk. De taak die God ons opgelegd heeft. Het werk in huis of op het land. In de fabriek of op kantoor. In het ziekenhuis, op school of in de kerk. Dan gaat het zowel om het stoffelijke werk als om de geestelijke arbeid. De arbeid van die boer op het land, maar ook van de predikant in zijn studeerkamer. Beiden hebben telkens weer nodig om te bidden. Bevestig Gij het werk onze handen. Bevestig Gij dat. Want wie de Heere kent, die durft geen stap zonder de Heere te zetten. God nodig hebben. Ja, ook voor de kleinste dingen van het leven. Want ach, voor het geestelijke zijn we misschien nog wel aangewezen op God. En er zijn er zelfs die menen dat ze voor het stoffelijke God geen eens nodig hebben. Ons dagelijks werk, ons dagelijks bezig zijn hoort niet bij het geestelijke leven. Dat zijn zaken die er buiten vallen. Als iemand zo denkt, daar klopt nou helemaal niets van. Want als we God toch niet nodig hebben gekregen voor de tijdelijke dingen, zouden we hem dan ooit werkelijk hebben nodig gekregen voor de geestelijke zaken. En als we God nooit hebben nodig leren krijgen voor die kleine dingen van het leven, hebben we hem dan ooit wel nodig gehad voor het allergrootste van het leven. In alle dingen afhankelijk zijn van de Heere. En bij alle dingen van het leven God nodig te hebben. En hoe ligt dat nou in ons leven? Hebben we nou werkelijk in alles de Heere nodig? Is het ons nou werkelijk in alles te doen om de zegen van God? Want dat is nou wel zo nodig voor de gewone dingen van het leven. En voor de geestelijke dingen. Want ook in het gewone kunnen we nog zo vaak onszelf bedoelen. Maar laten we niet vergeten dat het in alles dient te gaan om de Heere. En om zijn eer. En dat we uiteindelijk ook helemaal niets verdiend hebben. In geestelijk opzicht niet, maar ook in aards opzicht niet. En dat God redenen genoeg heeft om alles van ons af te breken. Omdat we in Adam alle rechten hebben verspeeld. Maar daarom maar die bede, bevestig gij het werk onze handen. Bevestig gij dat. Het is een gebed met aandrang. Want Mozes heeft het niet verdiend. Niemand heeft iets verdiend. Ook dat bedrijfssucces niet. Ook die goede oogsten niet. Ook de vreugde in de arbeid niet. Maar mogen de Heere ons die zegen nog willen schenken. Dat mag op de knieën brengen. Voortdurend. Elke dag opnieuw. Steeds maar weer de Heere aanroepen om zijn zegen over onze werkzaamheden. We begonnen ermee en we willen er ook mee eindigen. Een goed begin is het halve werk. En dat geldt nu ook op deze biddag. Want wie zo met Mozes heeft mogen leren bidden om het werk van God, die kan ook met een gerust hart zijn werk oppakken. Want dat bidden is de Heere welgevallig. En dan zal er na biddag ook een dankdag volgen. Nee, niet dat de Heere dan extra zegeningen of grotere gaven schenkt, ook al zou het best kunnen. Maar dan volgt op die biddag een dankdag, omdat u het in alles met God eens bent geworden. En daarom, waar bestaat nou uw gebed uit? Hebben we het afgeleerd om te komen met onszelf? Zijn we afgebracht van die troon waar alles draait om eigen verlangens? Want dan gaan we zo anders bidden. Dan gaan we God bedoelen. Dan gaan we bidden om het werk van God aan ons hart. En dan krijgen we God in alles nodig. Ook Gods genade, ja bovenal Gods genade. En de vergeving van God door het werk van Christus. Het werk wacht. En de handen, die mogen straks uit de mouwen. En de Heere, die roept ons op om de taken die Hij ons heeft opgelegd ook te verrichten. Maar wel, eerst die bede om Gods werk. En laat uw gebed met God mogen beginnen. Opdat het straks ook in God zou mogen eindigen. Want het werk Gods, dat is het allervoornaamste. Dat is het grootste. En dat is het belangrijkste werk. We vallen er zelf buiten. Maar er mag alles uitgaan van de Heere. En zo wil de Heere dan ook leren om de Heere Jezus Christus nodig te krijgen. Maar op dat werk van God, daar zullen de vruchten ook komen. Vruchten van geloof en bekering. Vruchten van droefheid naar God over de zonde. Die honger en die dorst naar de gerechtigheid. En naar die liefde van God in Christus. Maar ook die hartelijke begeerte naar de dag van zijn wederkomst. Want dan zal Gods werk worden voleindigd. En daar staat de Heere zelf voor in. Hij staat garant voor de vruchten van zijn arbeid. En wie zo biddag heeft gekend en heeft geroepen en heeft gesmeekt en heeft geworsteld om het werk Gods, die mag weten, de oogstdag die is aanstaande. En wie zo vanuit Gods werk het eigen werk mag verrichten, die krijgt ook de belofte dat al zijn arbeid niet ijdel zal zijn in de Heere. Want dan volgt op die biddag de grote oogstdag, waarop de oogst van Gods werk, zal worden binnengehaald. Amen.